Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Zag wat er met mij gebeurde, dus wat ga je doen? Oh, laat het maar bij hem gebeuren,
ja.
Dan krijg ik de klappen niet. Die zei, ja, ik voel me totaal niet veilig nu, want er is iemand binnengekomen en die heeft een grote mond en die komt zo over zus of zo. Mm. En, maar ik had er helemaal nog niet door dat het over mij ging natuurlijk. Ja. Dus die begeleider zegt, ja, wie is dat dan? Ja, Quincy. En ik, wat vuil. Ik krijg helemaal uit mijn dak daar.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid, waar ik net een paar keer over struikelde. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Quincy. Quincy, fijn dat je er bent. Je hebt een eind gereden. En dus ik ben heel blij dat je er bent vandaag. Je zou al een tijdje geleden komen, maar nu ben je er uiteindelijk hier gekomen. En we gaan het hebben over jouw leven, over verslaving, over trauma, allerlei dingen die jij hebt meegemaakt. En wat ik eigenlijk altijd gelijk vraag in het begin is, waar zat jij toen jij dacht, dit moet heel anders in mijn leven? Wat is echt jouw dieptepunt geweest?
Ja, ik denk dat ik meerdere heb gehad. En de meest heftige was dat ik in bed lag met zelfmoordgedachtes. En het verpand is, dat was 2,5 jaar nadat ik naar de kliniek ben geweest. En de reden dat ik naar de kliniek toe ben gegaan is omdat ik zag dat binnen mijn relatie, binnen mijn gezin, dat er een patroon naar voren toe kwam waar ik gewoon doodongelukkig van werd. Mm. En ik wilde mijn gezin niet kwijtraken. Dus dat was voor mij de reden om te gaan veranderen.
Dingen echt te gaan en dingen anders te gaan doen. En je zat je in gebruik. Hoe zag jouw verslaving eruit?
Ja, ik heb eigenlijk alles gebruikt. Alles. Het is van wiet roken naar ecstasy, naar cocaïne gegaan, dagelijks. En daar kwam ik echt het moeilijkst van af. Cocaïne, dat was echt super slopend is dat. Want ondanks dat je door hebt dat het niet goed is en doodongezond. En je wil, of tenminste ik wilde eigenlijk altijd elke dag weer stoppen. En toch had ik dan weer een reden om te gebruiken.
Ja.
Maar van cocaïne is het ook overgegaan uiteindelijk naar steroïden. En weer terug naar alcohol en cocaïne. Dus ik heb van alles meegemaakt in verslaving.
En had je door dat je eigenlijk in de verslaving zat? Of dacht je van, dit is gewoon wat ik doe, zo leef ik?
Ja, dat is heel dubbel geweest. Want ergens had ik zeker wel door dat wat ik deed, dat het niet normaal was. Hè, want het was dagelijks. Dus ik had echt wel zoiets van, ik zit vast in een verslaving. Ja. En de andere zijde had ik het was net alsof ik twee stemmetjes in mijn hoofd had. Weet je wel? En dan was er een stemmetje van, maar je verdient het gewoon om vandaag weer wat te halen, weet je wel? En dan ging ik weer.
Ja, zo gaat het. Hè. Zo ziet het er ook uit. Nou, wat ik wel bijzonder vind, en daar gaan we het dan zo over hebben. Want herstellen, mensen hebben het vaak, we hebben het natuurlijk over verslaving in deze podcast. Dat is iets waar mensen nog wel een idee over hebben, hoe dat eruit ziet, wat dat is. Verschillende meningen ook over. Hè. Mensen denken toch een verslaafde van dat je dan echt helemaal de verdoemenis bent en onder de brug ligt. Nou, daar zitten heel veel gradaties in. Maar herstel wordt helemaal onderschat voor mij. Hè. Wat is nou herstel? Wat houdt dat in? Dat jij zegt, eigenlijk heb ik mijn dieptepunt gehad 2,5 jaar nadat ik eigenlijk al clean was. Dat vind ik dan wel een. Nou, en ik herken daar wel wat in. Hè, hoe lastig dat is, hoe moeilijk dat is. Dus maar ik ga even terug naar het begin. Ik vind het altijd mooi om een stukje achtergrond ook te weten en te kennen van jou. Waar kom je uit? Wat voor gezin kom je zelf? Hoe zag dat eruit?
Ja. Ik ben opgegroeid met een jonger broertje van 2 jaar jonger. Mm. En voor mij leek mijn gezin eigenlijk vrij normaal. Alleen achteraf blijkt het toch niet heel normaal te zijn geweest. Want er werd thuis eigenlijk vrij weinig gevraagd naar hoe ik me voelde bijvoorbeeld. Mm. En als ik straf kreeg, dan werd er geslagen. En dus kan je voorstellen dat ik opgegroeid ben met best wel veel angst en onveiligheid binnen het gezin. Er waren echt wel mooie momenten, dat weet ik ook wel zeker. Maar dat is ergens in een hoekje gedreven in mijn gevoel en in mijn verstand, zeg maar. Omdat het trauma ging overheersen eigenlijk al binnen het gezin. En voor mijn wereld was het een soort van normaal. Want ik ging ook om met andere jongeren die dat ook thuis meemaakten, zeg maar. Weet je wel? Dus je hoorde op de hoek van de straat hoorde je dat het buurmeisje een pak slaag kreeg. En ja, bij mij ging het er niet anders aan toe.
Ja, toch is dat wel bizar, hè? Normaal bestaat natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Maar een referentie in waar je opgroeit, dat is dan wat normaal is. Dat is de standaard. Dus en als je ook nog hoort bij de buren of verderop is het ook zo. Ja. Maar het doet natuurlijk toch iets met je als mens. Hè? En je hebt tegelijk over trauma. Is dat dan... dat is natuurlijk, denk ik, iets wat je achteraf zo constateert. Toch op dat moment dat gebeurt, weet je toch helemaal niet dat dat traumatisch is. Hoe was dat bij jou?
Nee, dubbel ook. Ik heb wel echt wel momenten gehad als kind dat ik weg wilde rennen van huis. Mm. Dat ik zo verdrietig was en zo bang ook. Echt bang dat ik doodgeslagen zou worden. Of ik had allemaal doemscenario's echt in mijn hoofd als kind.
Dat is wel heftig, man.
Ja. Dus... dus ik had wel door dat iets niet helemaal goed ging. En ik dacht, als ik nou naar de politie ga bijvoorbeeld, dan kunnen zij mij helpen. Maar dan dacht ik alweer verder. Ik was al heel jong een calculator. Maar als de politie dan tegen mijn ouders zegt dat ik bij hem ben geweest, dan wordt krijg ik nog meer klappen. Weet je wel? Dus ik was al zo jong in het denken beland, zeg maar. Dus weg bij mijn gevoel vandaan.
Ja. Ja. Maar eigenlijk al gelijk in het overleven ook, hè?
Ja.
En zonder dat je dat eigenlijk, denk ik, bewust doorhebt, zit je in overlevingsstand en ben je aan het berekenen en uitrekenen wat je wel en niet kan doen en wat de consequenties zijn. Maar dat is wel super heftig. En is dat tot hoe lang is dat doorgegaan, zeg maar? Of ben je op een gegeven moment van huis vertrokken?
Ja, ik had mijn ouders zijn sowieso uit elkaar gegaan op mijn 14e. Dus dat was voor mij dat ik dacht van, nu ben ik er eindelijk vanaf, weet je wel. Zij hebben elkaar niet meer, die was er ruzie mee kunnen zoeken. En ik krijg minder klappen. Dat was in ieder geval mijn soort van vrijheid. Alleen wat ik niet... Na het zeg maar uit elkaar gaan, merkte ik heel erg bij mijn moeder dat zij nog steeds heel erg in haar eigen trauma bleef hangen. Dus het was haar pijn en haar verdriet. En ik was nog steeds nergens als kind.
Nee,
zeg maar.
Ja, het ging niet over jou.
Nee, dat ging niet over mij. En dat raakte mij weer. Dus ik was weer alleen, zeg maar.
Ja. Jeetje, jongen. Ja. Wat heftig, hè? En het is toch ongelooflijk, 14 jaar, hè, overleven en dan daarna natuurlijk ook nog. En... ik herken wel een stukje zoals het bij mij thuis ging op een hele andere manier. Want ik ben nooit geslagen. Mijn vader deed het absoluut niet. Maar mijn vader was wel verbaal agressief. En ik heb twee ouders ook met echt een oorlogstrauma, alle twee. Nou, dat ga je wel merken in huis. Hè? Dus de sfeer en de spanningen waren er. Maar bij jou is dat nog wel een hele andere gradatie. Maar wat ik wel herken en ook wel weet is dat... als mensen natuurlijk zelf trauma hebben... En dan kunnen ze er ook niet echt voor jou zijn. En had je daar met je broertje wel over? Of ging je erover praten? Of...
Nee, dat was... wij hebben natuurlijk, wat je al zegt... de twee getraumatiseerde ouders... die weten ook niet hoe ze verbinding over moeten brengen. Dus wat gebeurde er met mijn broertje? Mijn broertje zag eigenlijk de manipulatiesystemen bijvoorbeeld van mijn moeder. En die nam hij over.
Ja.
Dus hij gaf mij voor dingen de schuld. Of hij zag mij iets doen waarvan hij wist dat ik straf kreeg. En dan ging hij naar mijn oudste toe met verraden. En dat was voor hem zijn systeem om ervoor te zorgen dat hij schijnveiligheid aan het leven was natuurlijk. Want hij was ook bang. Hij was bang om gestraft te worden. Hij zag wat er met mij gebeurde. Dus wat ga je doen? Nou, laat het maar bij hem gebeuren.
Ja.
Dan krijg ik de klappen niet, zeg maar. En dat was zijn systeem. Dus het is een hele toxisch gezin geweest.
Dat kan je wel zeggen, ja. Super ongezond en onveilig, onvoorspelbaar.
Ja.
Ja. Ja, ik ben er wel even stil van, want ik vind het wel heftig, weet je. Ik hoor natuurlijk wel eens dingen van dat wel eens gebeurt, maar zo systematisch en dan echt. Ik heb een andere gast in de podcast gehad, die had ook zo'n verhaal vertelde van dat je eigenlijk bang bent voor je ouders. Hè? Hoe bizar is dat?
Ja.
En hoe vormde jou dat als puber? En kwam je op een gegeven moment, 14, kwam je al middelen tegen? Of hoe ging dat bij jou?
Ja, ik werd natuurlijk een straatjongen. Hè. Dat was het gevolg. Ik dacht, ik
in welke stad of waar zat je?
Ah ja, ik ben een Amsterdammer. En ik was van het centrum, daar woonde ik bij Kattenburg, bij het Scheepvaartmuseum. Ja. Ben ik toen verhuisd met mijn moeder naar Amsterdam-Noord.
Ja.
En toevallig, ik heb King Ferry hier ook gezien. En die leerde ik toen de tijd ook kennen.
Oh, bijzonder. Maar,
die was mijn vader, die is getatoeëerd door hem. Als het dat is, komen we hem vandaan. Dus hij kwam, hem heb ik gezien als kleine jongen. Ja. Ben ik mee opgegroeid eigenlijk.
Bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Dus ja, nou ja, goed. En ja, Amsterdam-Noord. En ik ging gewoon vluchten. Weet je, ik had geen zin om bij mijn moeder te gaan zitten luisteren naar hoe vervelend ze mijn vader vindt. En dat het alleen maar weer om haar ging. En ja, ik werd er doodmoe van. En dus het straatleven werd mijn leven.
Ja.
En die jongens die hadden achteraf gezien natuurlijk allemaal thuisproblemen. Ja. We vonden elkaar in
zo gaat het toch,
vlucht.
Ja, maar zo gaat het nog steeds natuurlijk. Zo gaat het overal op de hele wereld. Je gaat er toch ergens zoeken, die verbintenis met mensen die hetzelfde voelen of ervaren hebben als jij. Is zo logisch ook.
Ja.
We zoeken toch allemaal die verbinding, waar het ook is, met wie het ook is. En kwam je toen ook al in aanraking met middelen? Of was je er eigenlijk, want je ziet, je bent volgens mij een sportman. Mm. Maar was je dat toen al of niet?
Nee, ik heb wel een paar keer wat sport gedaan. Wel judo had ik gedaan en wat karate. Dat heb ik wel gedaan in mijn jonge jaren. En, maar toen kwam wel al, zeg maar, alcohol kwam natuurlijk ook. Ja. Kijken. En wiet. Wiet kwam ook inderdaad al op mijn pad. Maar dat rookte ik nog niet. Daar had ik wel iets tegen.
Ja.
Maar ja, een drankje, dat ging af en toe wel al in.
En wat deed dat dan voor je? Wat merkte je als je iets dronk?
Ja, dat was het meest gevaarlijke. Want ik voelde, voor mijn gevoel, dat ik ineens een hele hoop losliet, zeg maar. Weet je wel, dat een soort van vrijheid in mij ontstond. Ja. Zo van, wow, oké, ik denk er even niet aan. En doordat ik dat voelde, dacht ik, nou, dit is het. Dit gaat het zijn, weet je wel. En dus daarmee zijn de problemen ontstaan qua verslaving dan.
Ja, zeg maar. Weet je, dit is echt, denk ik, het standaard verhaal van iedereen die in de podcast komt, inclusief mijzelf, dat moment, hè, dat je dus de eerste keer wat gebruikt of drinkt of wat, maakt eigenlijk niet uit wat het is, maar dat je een ontspanning ervaart. En ik zeg allebei, dit is geen reclame mensen, maar maar wel dat je gelijk voelt, hey, het is een instant fix, waardoor al die dingen in je lijf en in je hele energie eigenlijk tot ontspanning komen en dat je er minder last van hebt. Ja, dat is natuurlijk de magic bullet, hè?
Ja, het voelt alsof je het loslaat. Alleen, ja, achteraf is het niet loslaten, maar dat zo lijkt het.
Lijkt het. En nou ja, en dan gaan de jaren verder. Hoe ging dat bij jou?
Ja, het was natuurlijk een alcohol. Ik heb later ook een jaartje wiet gerookt, maar dat was voor mij niet. Ik werd er zo suf van. En,
dat paste niet bij jou.
Nee, dat paste niet. En eigenlijk ben ik wel een laat gebruiker. Als ik kijk keek om me heen, was ik pas, volgens mij was ik 21 of zo. Mm. Dat ik voor het eerst met cocaïne wat te maken had. En op mijn 18e een keer een pilletje. En het stopte ook wel.
Ja.
En, maar die cocaïne, dat was wel, daar ging het, werd het probleem echt serieus. Zeg maar, weet je, dat alcohol, dat kon ik dan nog wel een soort van beheren. Weet je wel, dan had ik af en toe een weekendje dat ik besopen was. En dacht, nou, mij niet bellen, die kater, dat is me ook te heftig. Mm. En, maar op een gegeven moment werd die coke, dat werd wel echt een probleem. Dat werd echt van een maandelijks gebruik of een paar maandelijks en dan tot wekelijks, tot dagelijks. Ja. En dat was echt een heel heftige periode.
Ja, wat voelde je als je dat gebruikte? Wat deed het met je of voor je?
Ja, het gekke is, weet je, als ik achteraf een beetje ernaar kijk, is dat ik werd er best wel isolerend van. Ik werd best wel stil. Ik ging heel erg in mijn schulp een beetje eigenlijk van het spul. Eigenlijk is er helemaal geen zak aan, om het zo maar te zeggen. Maar als ik ernaar kijk, van wat gebeurde er nou in mijn systeem, werd ik natuurlijk een soort van het isolerende kind werd ik weer. Weet je wel? Die helemaal in zichzelf een beetje in zijn eigen denkwereldje belandde. En ik denk dat ervoor zorgde dat ik het zo fijn vond, of lekker vond.
Ja, bizar eigenlijk, hè? Want wat jij zegt, dat herken ik enorm. En dat, eigenlijk vind ik cocaïne een hele koude druk. Hè? Het is heel koud, het sluit af. Het is, ik werd altijd heel egoïstisch van. Ik wou ook met niemand praten, afzonderen. Laat mij maar in mijn eentje. Terwijl het eigenlijk heel onprettig is, wat ik eigenlijk niet wil. En toch ging je dat dan opzoeken? Dat is natuurlijk ook je ongezonde comfortzone.
Juist.
Dat herken ik heel erg. En er wordt natuurlijk, nu is cocaïne zo normaal om te gebruiken. Er wordt zoveel gebruikt. Het is echt bizar, ook bij jongeren. Hmm. Maar toch, wat je ook zegt is, ondanks het niet fijn was, kon ik er toch niet mee stoppen.
Nee, en dat is het wat je al aangeeft. Het is een bepaalde achteraf dan, hè? Want dat denk je dan helemaal niet door. Nee. Het is gewoon, je wordt teruggetrokken in een bepaalde comfort. Ja. Het afsluiten, weet je wel, emotioneel en isoleren. Het zijn allemaal gedragingen die naar boven komen die we ergens diep van binnen kennen.
Ja.
En dat geeft gewoon ergens een fijn gevoel.
Ja, dat is het bizarre, dat mensen die inderdaad heel veel ellende meemaken, op welk gebied dan ook, dat later weer gaan opzoeken. Want dat is wat je kent.
Ja.
Het is bizar, maar het is wel zo. Je zou denk ik willen van wegrennen, maar dat gebeurt juist vaak niet. Maar goed, en dan gaat het zo verder. En had jij toen door van, dit is een probleem? Of ben je wel eens hulp gaan zoeken, ook voor je trauma's en je dingen?
Nou, dat had ik helemaal niet door, joh. Dat ik daarmee zat eigenlijk. Ik leefde gewoon mijn leven. Dat weet je zelf ook. Waar je me omgaat, raak je mee besmet. En andersom, je trekt aan wie je bent. Ja. Dus ja, mijn omgeving waren ook allemaal gebruikers. En de mensen die er misschien iets van zouden zeggen van mijn levensstijl, ja, die moet ver uit mijn buurt blijven. Want je wil dat leventje blijven leven wat je leeft.
Ja, dus je zat er gewoon volledig in, zeg maar.
Ja, ik zat er gewoon in. Ja, 100%. En ik had het wel op een gegeven moment, want ik had toen een gezinssituatie. En we deden dat samen. En ik had wel door van, hey, dingen gaan niet goed. Dus ik ben toen wel een keer op een dag naar de kliniek gereden. Ik zou geen namen noemen.
Ergens in de stad.
In Amsterdam. Ja. En daar kwam ik op een wachtlijst van 6 maanden terecht. Nou, ik zeg, joh, 6 maanden, dan ben ik hartstikke dood, weet je wel. En toen ben ik teruggereden. Ik zeg, luister, of we stoppen nu, of ga weer weg. Dat was gewoon heel simpel. Mm. Het lag allemaal aan mij. Dat klopt ook, het lag ook aan mij. Maar we waren het allebei. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt, ben ik weggegaan. Heb ik een jaar volgehouden. Dus
gewoon op eigen wil en stoppen.
Gewoon helemaal clean, een jaar lang. En toen kwam er een oude vriend op mijn pad. En één keer en bam, was er weer vanaf. Ja. En het was ook gewoon meteen weer dagelijks.
Ja, dat is ook bizar, hè? Hoe dat gelijk werkt als je gestopt. Want een jaar is toch best wel een tijdje. Maar er was natuurlijk geen echte herstel gaande. Het was gewoon alleen stoppen en voor de rest veranderde niks. En dat heb ik ook vaak in deze podcast benoemd. Dat clean zijn en herstel van je verslaving of eigenlijk van je hele leven en alles wat eronder zit, wel echt heel iets anders is dan alleen maar stoppen met je middel.
100%.
Dus dat is een heel groot verschil. Ja. Maar ja, goed, dat is ook herkenbaar. Eentje, daarom zeggen ze dat natuurlijk ook altijd in dat 12-stap-programma, maar dat is wel een waarheid. Hè? Eén is gewoon te veel en 1000 niet genoeg. Als je er een kwartje in gooit, hup, gelijk gaat hij weer aan.
Ja. En vooral omdat je, dat zie ik natuurlijk best wel veel om me heen gebeuren. Ook als je denkt dat je alleen met stoppen het gaat redden. Ja, al je pijn en je trauma's, alles zit er nog in. Dus er hoeft maar één vonkje bij te komen en
precies.
Gaat je patroon weer in.
Ja, zo, dat zeg je mooi. Dat is het vonkje, het middel is eigenlijk het vonkje om alles weer aan te zetten. Waardoor je eigenlijk ook moet blijven gebruiken. Ja. En zo ging het nog jaren door, of niet? Hoe zag dat eruit?
Ja, ik heb even kijken. Even goed nadenken. Tot mijn 28ste, van mijn 23ste tot mijn 28ste zat ik daar wel in, denk ik. Een jaar of 5, 6. Maar ik zag mezelf natuurlijk ook in de spiegel gaan, weet je wel. Ik werd magerder, witter. Je gaat natuurlijk slecht van eten, slecht van slapen en... Ja, ik hield het, mijn gezondheid, die vond het ook niet zo heel erg prettig. Dus ik werd er ook heel erg onzeker van. En toen dacht ik, dit kan gewoon niet zo verder, weet je wel. En toen heb ik weer een switch kunnen maken. Dacht van, ik ga nu kappen. Wat ik ga doen is, ik ga weer sporten. En dat werkte. Alleen, wat ik deed op dat moment is mijn obsessie omslaan naar iets anders. Dat is eigenlijk wat ik deed. Alleen voor mij werkte het. Ja. Ik was gestopt met cocaïne, En ik hield het vol, hoppa, weet je wel.
Sportschool in en knallen.
Knallen. Maar ja, toen dacht ik van, toen kwam de anabole op mijn pad. Nou, dat was natuurlijk ook super.
En had je dan op een gegeven moment ook door van... Ah, wacht even, volgens mij doe ik gewoon hetzelfde op een andere manier.
Nou dus ja, toen nog niet. Nee. Toen nog helemaal niet. Want ik voelde me natuurlijk fit en alles ging soort van goed. Ik kreeg weer een nieuwe relatie. Mijn werk, dat ging top. Ik voelde me zeker. Want ja, een prikje dringen en je voelt je helemaal de Superman. Dus ik had helemaal niet door dat ik eigenlijk hetzelfde aan het doen was. Totaal niet.
Nee. Nee. En hoe ben je daar dan weer mee gestopt? Of waar dat je op een gegeven moment denkt van, wacht even, dit is ook niet oké.
Nee, ik was toen inmiddels 28 en toen kwam ik in die relatie. En eigenlijk wat ik zag is gedrag wat ik kende van mijn vader in mezelf.
Ja.
Dus ik werd agressief, intimiderend. Ik ging vreemd. Weet je wel, waren gedragingen die had ik nooit eerder laten zien in mijn relatie. Maar nu wel.
Ja.
En ik kon het natuurlijk met mijn, nou ja, zover je het kan zeggen, met mijn volle verstand kon ik zien wat ik aan het doen was. Want ik zat niet aan de koken van de alcohol. Dus ik dacht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dit is juist waar ik een hekel aan heb. Dit is wat ik niet wilde. Dit is wat mij zoveel pijn en verdriet heeft gedaan. Wat doe ik? Weet je wel. En dat patroon, zeg maar, in die relatie, dat werd op een gegeven moment de reden voor mij. Ik dacht van, ja, dit is niet wat ik wil. Niet voor mijn kinderen, niet voor mijn, niet in mijn, naar mijn vriendin, niet voor mezelf. Niet. Ik wil hier vanaf van dit gedrag.
Ja.
En dat heeft mij ertoe gezet om hulp te gaan zoeken.
Echt hulp te gaan zoeken, ja.
Ja.
Nou, ik haak er even op in, omdat dit is iets wat ik enorm veel tegenkom en ook herken bij mezelf. Hè, dat mijn vader had bepaalde gedragingen, dat dominant, controlerend, zeuren en nou, heel erg aanwezig zijn op een negatieve manier. En ik had ook me heilig voorgenomen, als ik groot ben, ik wil totaal niet op mijn vader lijken.
Ja.
Maar ja, wat gebeurt er? Net wat jij zegt, precies eigenlijk dat wat je niet wil als voorbeeld, ga je toch, het zit er gewoon in. Het is echt bizar. En ik ben dat heel vaak zelf ook tegengekomen in mijn gedrag. Ook toen ik nog in herstel was, dat ik gewoon dacht van, ja, ik ben niet een leuke man, weet je wel. Ik lijk daarin op stukken van mijn vader.
Ja,
ja, dat is best wel confronterend ook.
Ja, dat is heel confronterend. Want het heeft je ontzettend veel pijn gedaan en verdriet eigenlijk. Dus waarom doe je dat? En dan ga je achteraf gezien enorm in een zelfafwijzing ging zitten. Ja. Weet je wel? Want ik wilde het helemaal niet. Waarom doe ik dat dan? En ik had er zoveel spijt van als ik dat ook deed. En verdriet ook. Ja. Maar toch deed ik het weer.
Ja, maar ik denk ook dat, ik ben geen psycholoog en ook geen psychiater, maar het is toch wat je kent. Mm. Wat je gezien hebt, ga je kopiëren. En dat zit er gewoon in, weet je wel. Je hebt ook geen gezonde andere voorbeelden gehad. Dus het is gewoon logisch. En toen ben je hulp gaan zoeken, ben je toen naar echt een kliniek geweest of een
ik kwam daar aan en ik zei, ja, dus stuur mij maar zo ver mogelijk weg. Want ja, ik wist dat ik was een machootje, een patsetje, weet je wel, en een grote mond. En ik wist voor mezelf, als ze mij ergens dichtbij neerzetten, is het Italië, wat dan ook, ben ik binnen 24 uur ben ik thuis als het me niet bevalt. Dus ik zeg, stuur mij maar zo ver mogelijk weg. Dus ik ben in Zuid-Afrika beland.
Ja. Ja. En hoe was dat? Wat heb je er? Wat vertelden ze? Wat deden ze met je? Wat gebeurde er?
Nou, eigenlijk, ik kwam daar binnen en het gaf me eigenlijk een beetje gevoel van, hey, ik word hier opgesloten. Dus daar kreeg ik al mijn eerste kortsluitingen, kreeg ik daar een beetje op. En ik weet nog wel, de allereerste ochtend dat ik wakker werd, moest ik meteen een groep in.
Ja.
En er zaten allemaal jongens en meiden om me heen. Maar ik was binnengekomen, grote waffel, weet je wel. Popiopie. En toen was er een meisje en die zei, ja, ik voel me totaal niet veilig nu. Want er is iemand binnengekomen en die heeft een grote mond. En die komt zo over zus of zo. Maar ik had er helemaal nog niet door dat het over mij ging natuurlijk. Ja. Dus die begeleider zegt, ja, wie is dat dan? Ja, Quincy. En ik, wat vuile pleur. Ik kreeg helemaal uit mijn dak daar al, joh. In die eerste groep. Maar ja, dat was natuurlijk voor het eerst dat ik geconfronteerd werd met mijn eigen gedrag.
Ja, en met de energie die uitstraalt natuurlijk.
Mijn ego ging daar lekker op.
Ja.
Weet je, daar was ik helemaal niet gewend. En toen werd me ook uitgelegd van, ja, maar hé, hier, deze groepen zijn ervoor om te leren dat mensen zich open durven te stellen naar een ander toe, maar ook dat mensen leren het te ontvangen, weet je wel. En dus zo zag de eerste dagen eruit. En ik heb echt wel ook op het punt gestaan, moet ik eerlijk bekennen, dat ik zoiets had van, ik ik heb het gevoel dat ik gemanipuleerd word hier. En dat is omdat ze heel veel praten over een ziekte in een kliniek. En daar heb ik wel, moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik net een ander beeld over heb.
Ja, en hoe kijk jij ernaar dan?
Ja, ik had zoiets van, het werd me best wel ingeprint. Mm. Hè, en ik had ook echt wel door dat de dingen met me mis waren. Toen ik daar was, was ik ook open boek. Ik had echt een enorm fijne ervaringsdeskundige. Heb je daar een counselor? Ja. Echt die vrouw, die ben ik tot de dag van vandaag nog steeds dankbaar. Oh. En ik denk dat wat ik gekregen heb, dat het mooiste geschenk is ooit. Mm. Weet je wel. En dus begrijp me niet verkeerd als ik nu wat anders ga vertellen.
Nee, maar ik begrijp wel wat je zegt.
En doordat zij mij eigenlijk continu vertelde dat ik een ziekte had, ben ik heel erg gaan kijken naar van, ja, maar oké, ik voel niks. Ik begin niet te kwalen. Er is, hoe bedoel je een ziekte?
Ja,
weet je wel?
Een ziekte is lastig vaak.
Ja. Ja. En ik had zoiets van, ja, maar goed, als jullie mij vaak genoeg zeggen dat ik een ziekte heb, ja, dan ga ik me obsessief storten in jullie programma, weet je. Dus het voelde ook als een stuk manipulatie voor mij. En dat ging ik een beetje van de torens aflopen blaren toen. Dus dat was niet zo heel erg fijn voor de kliniek toen de tijd.
Ja. Dus er was best wel dan nog veel weerstand of om jezelf kwetsbaar op te stellen.
Ja, heel heftig.
Ja, los van, hè, want ik heb in deze podcast ook vaak daar sta ik ook open voor, om of hoe je het ook wil noemen. Wel een ziekte, niet een ziekte. De een zegt het is een hersenziekte, de ander weer niet. Ja. Een aandoening, een stoornis. Er is in ieder geval iets mis met ons. Laten we het daarop. Hè, er is iets wat anders is dan andere mensen. En dat is natuurlijk een combinatie van dingen. Maar dan, hè, je eigen woorden, je zei, ik was een patser toen ik binnenkwam. Nou, toch meer kwetsbaarheid. Hoe doe je dat dan?
Ja. Was volgens mij na een week of drie, kreeg ik heel erg weerstand, wilde ik naar huis. En ik werd vanaf thuis uit, werd ik ook heel erg gemanipuleerd hoor. Je bent daar alleen maar op vakantie en bla bla. Dus ik werd helemaal gek gemaakt dat ik daar zat. Dus ik ging in weerstand. Maar er was een andere counselor die zei, weet je, Quince, geef het gewoon een kans. Geef het 1 jaar. Als je na 1 jaar denkt van, nou ja, ik ga weer terug. Dan kan je al daar terug. Toen dacht ik, ja, die gast die kan nog wel eens gelijk hebben, weet je wel. En het voelde ook. Ergens, het was ook niet alleen de gedachte, maar er was iets in mij, dat voelde gewoon goed, zeg maar. Wat het programma mij ook probeerde te brengen. Dus die reflectie en het analyseren. Dat ik steeds dichterbij die stukjes gevoel kwam. Mm. En dat heeft mij eigenlijk toegezet om het programma met 100% aan te pakken toen dat uit.
Mooi.
Ja.
Ja. En wat heeft je dat dan opgeleverd, zeg maar, in toen al gelijk? Hè? En als je terugkwam van, ja, wat heeft dat met je gedaan? Want je bent sindsdien clean gebleven, in herstel gebleven.
Ja.
Wat best wel knap is. Er zijn weinig mensen die in één kliniek het lukt, hè, zeg maar. De meeste, ik in ieder geval zelf niet.
Klopt.
Ja.
De meeste die vallen terug al, ook al binnen no time. En ik kwam ook terug in een situatie waarvan je echt 100% kan zeggen dat normaal andere mensen zouden terugvallen.
Niet gezond, nee.
Totaal niet.
Nee.
Want ik had, mijn gezin was het gezin wat ik kende van thuis.
Ja.
Dus ik had mijn moeder aangetrokken eigenlijk en ik was mijn vader geworden.
Zo gaat dat, ja.
Dat was het letterlijk. En dan kom je terug, zeg maar, best spiritueel. Hè? En bedoel ik mee, je voelt je heel rustig en een soort van in een roze wolk van, oh, ik own dit allemaal, weet je wel. Ja. De reflectie van, oh, als ik dit denk, dan komt het wel dat gevoel vandaan. Mm. En de triggers heb je een beetje meer in de gaten, zeg maar. Alleen ja, dat stortte wel snel in toen ik daar natuurlijk in die oude situatie terugkwam.
Dat is logisch, want dan word je geconfronteerd met alles wat er
wat nog steeds niet oké was. En ik werd ook nog steeds gezien als degene die daar 2 maanden geleden weg is gegaan. Ik ben nog steeds diezelfde man natuurlijk.
Ja.
ik heb niet ineens een andere bril op.
Nou ja, en jij bent wel veranderd, maar de omgeving is toch precies hetzelfde.
Juist.
Ja. Dat is moeilijk.
En dan gaan al je triggers die gaan af. En ik was, waar ik gelukkig in veranderd was, is dat ik kon zien dat ik op bepaalde momenten heel erg getriggerd werd. En dat ik daar boos wilde gaan reageren. Dat was mijn reactie normaal gesproken. En ik dacht, wow, wacht even. Oké, ik word nu geraakt op een stuk angst of een stuk afwijzing. Oké, nu zou ik dit, maar ik hoef niet boos te worden nu. ik blijf uit deze dynamiek. Ik wil juist dat het rustig blijft in, binnen het gezin. Want dat was natuurlijk mijn doel.
Ja.
Alleen, als je in zo'n dynamiek hebt geleefd al die tijd, dan is je partner niet mee veranderd.
Nee,
dus die
niet.
Wil jouw reactie.
Ja, ja.
Dus die gaat die reactie bij jou halen. Tenminste, daar komen de overtuigingen dan vandaan. Ja. Alleen, ik ging daar gewoon niet meer in mee.
Ja. Ja. Maar dan ben je al heel veel veranderd. Hè? Dus dat heb je al zoveel inzicht eigenlijk in. Want hoe lang ben je er geweest? 8 weken of zo? Of
ja, toen was het nog volgens mij 8 weken. Want het is inmiddels is het geloof ik maar 6 of 5 geworden.
Ja,
en ik heb nog de lange periode meegemaakt, gelukkig.
Ja. Ja. Maar wat je in 8 weken dan toch al verandert, is toch wel heel mooi. Hè? Dat je die inzichten hebt en ook ziet van hé, maar dit werkt zo. En ook wat je zegt, die triggers. Jouw omgeving is ook gewend om te leven in waar zij in leefde. Hè? Yes. Dus en hoe heb je dat dan volgehouden om daar niet op in te gaan? Want is natuurlijk, mensen vallen terug op een gegeven moment, worden te veel. Dan denk je, krijg de pest allemaal en ik pak er weer een.
Ja.
En wat deed jij dan in plaats van als het moeilijk werd?
Ja, ging naar een meeting. Toen de tijd hield ik me heel erg wel vast aan meetings. En eigenlijk zegt ze, je moet er volgens mij 5 in de week of zo in het begin. Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nooit gedaan.
Je moet doen wat nodig is, denk ik, om te laten werken.
Ja, en wat goed voor je voelt. Hè? En als je terugkomt in een gezinssituatie, je moet werken, et cetera. Ja, je moet ook, je rust is ook belangrijk.
Zeker weten.
En je moet jezelf niet voorbij lopen, omdat je vindt dat je aan de regels van het programma moet houden, zeg maar, denk ik.
En hoe vind je rust? Dat is allemaal lastig. Dus je bent wel gaan zoeken wat werkt voor mij. Maar je bent meetings en fellows bellen en zo?
Ja, dat deed ik toen wel. Want ik merkte dat ik wel momenten had dat ik wel onstabiel werd. Dat ik dacht, wow, wat? Ja. En ik moest het kunnen ventileren. Ja. Wat er thuis gebeurde natuurlijk. Ja, en dat ik zag van je komt terug eigenlijk. En dat is grappig wat je net aanhaalde. Je komt terug in de omgeving in Nederland. En eigenlijk zie je dat iedereen verslavingsgedrag vertelt.
Ja.
Maar helemaal, je gezinssituatie, de mensen de dichtst bij jou, die zijn eigenlijk net zo ziek, om het zomaar te zeggen, als dat jij bent wanneer jij trekt.
Ja, maar daarom noemen ze het ook, verslaving is een familieziekte. Mm. Dat is ook het werk wat ik doe om die familieleden ook te helpen. Want als je, dat is ook bizar, hè? Ze sturen jou naar, of jij gaat naar Zuid-Afrika, hartstikke goed. Maar je omgeving heeft daar bijna niks of zo van meegekregen, familieprogramma's of hulp. Nee. Ja, dus die weten eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt, wat er met jou gebeurt en ook vooral wat zij kunnen. Want zij moeten ook in herstel komen van hun, gedrag en zo.
Ik weet niet meer hoe dat programma heet, maar dat keek wel eens en daar nemen ze dan wel de familie in mee. En toen dacht ik, wow, dat had bij mij ook moeten gebeuren.
Dat heb je gemist. Maar en lukte dat uiteindelijk om jouw gezin waar je toen in zat mee te nemen in jouw herstelproces? Nee. Of werkte het niet?
Nee, helaas zat ik in een structuur verwikkeld waarvan altijd de vinger geweest werd naar mij.
Ja.
Daar had ik voor gekozen blijkbaar. Want dat vond ik fijn. Mijn verslaving vond dat fijn. Om de schuld te krijgen. Want dan had ik een reden om te gebruiken natuurlijk. Dus je kiest de perfecte partner uit om een perfecte dynamiek in stand te houden natuurlijk. Om je excuses te hebben voor gebruik onder andere. Dus dat stopt ook niet. Dat stopte niet. En ondanks dat ik geprobeerd had wel hier en daar hulp inschakelen, bleef het altijd, ik was de schuldige en ik heb het allemaal gedaan. En wat ik net al zei, is dat het gedrag van de ander werd steeds erger om bij mij een reactie te krijgen. Dus uiteindelijk, ik moest eruit. Ik probeerde haar ook echt te redden, uiteindelijk. Omdat ik zag van, mijn gedrag kon ik natuurlijk zien van, wacht even. Dat manipuleren en het liegen, dat komt uit deze stukken vandaan. Maar die stukken zag ik ook bij haar. Ja. Ze was totaal niet empathisch, et cetera. Dus, maar ik kon zien van, oké, dat komt door die en die trauma. Dus daar probeerde ik haar mee te redden. Dat heeft mij gebracht tot de next level rock bottom.
Ja.
Ja.
Eigenlijk om haar te proberen te helpen. Ja,
het was eigenlijk, was ik wederom weer buiten mezelf bezig.
Ja.
Alleen dan in, of misschien was dit wel achteraf gezien mijn grootste verslaving. Hm. Om altijd maar met een ander bezig te zijn. Want de rock bottom wat ik daaruit heb ervaren, dat kende ik niet.
Nee, want dat was waar we volgens mij in het begin over hadden. Dat je zeg maar na 2,5 jaar eigenlijk heel depressief of suicidale dacht van, ik zie het helemaal niet meer zitten.
Ja, Ja. Toen lag ik op mijn bed met zelfmoordgedachtes. En ik denk, als ik me de volgende dag nog zo voel, ik het zoveel, zo'n extreme hoofdpijn, zo extreem. Ik denk, ja, dit zo moet leven. Dan kan ik er bijna beter een eind aan maken. En,
ja, wel heftig, hè? Ja. Maar hoe belangrijk je omgeving is waar je in leeft, hè? Als die ongezond is, wat voor impact dat ook heeft.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook logisch, zonder enige oordeel of kwade bedoeling, dat jouw vrouw die je toen had ook daarin zat. Want zo kenden jullie elkaar, hè? Dus die verhalen komen bij elkaar. Ja, zo gaat dat.
Tuurlijk. En je spiegelt elkaar eigenlijk gewoon op pijnen en op gedrag. Ja. En alles is gewoon één op één.
Maar je trekt ook, je trekt ook dezelfde energie natuurlijk aan. En je trekt ook diegene aan die ook levelt met jouw frequentie, om het zo maar te zeggen. Het is gewoon compleet logisch.
Ja.
En je zei ook al, die meetings, dat heb je een tijd gedaan. Ik ben altijd wel benieuwd van wat voor andere dingen, spiritualiteit of zo, wat is dat? Andere dingen, wat heb jij nog meer gedaan om in herstel te komen?
Ja, ik denk, moet zeggen, weet je, NA-programma is gewoon echt een heel mooi programma. Hè. Dat heeft me heel veel geleerd over het reflecteren. Dat waren echt mijn eerste goede. En ik gebruik het eigenlijk nog steeds. Ik moet altijd, als er iets gebeurt, gaan we automatisch in zelfreflectie.
Ja.
Om te zoeken naar, oké, maar wat is dit aan mij? En dat is echt door hun zo gestart, zeg maar. Om gewoon volledig elke keer die verantwoording te nemen, betekent niet dat ik een perfecte man ben in het nu natuurlijk.
Nee, dat had ik ook niet verwacht. Dan ben ik ook niet.
Maar ik lig er niet ver naast. Toch? Nee. Ja. Nee, dat is een geitje. Maar,
dat is wel even een Bobby vragen straks. Het is je huidige vrouw.
Nee, maar daarna, zeg maar dat ik toen ik zo op dat punt ben beland, toen kwam er onder andere een boek op mijn pad. Kracht van nu. En die gaf
van
mij
Eckhart Tolle.
Juist. Ja. Dat was echt toen. Ik was eigenlijk de volgende dag, voelde ik me iets beter. En ik besefte dat ik het zelf aan het bedenken was. Weet je wel, die zelfmoordgedachte. Net alsof ik nog een visie erbij kreeg. Mm. Een van de stemmetje. En dit keer was het geen duivel, maar een engeltje, zeg maar. En toen belandde dat boek op mijn pad. Die dezelfde inzichten gaf van over het denken.
Ja.
Waar ik ook stond. Ik dacht, hé, ik ben helemaal niet zo gek als dat het leek dat ik aan het worden was. Want ik dacht echt dat ik gek aan het worden was.
Mm.
Met de inzichten die ik kreeg. Want het gaf mij eigenlijk onder andere de inzichten dat ik bijvoorbeeld al die tijd iemand aan had getrokken op mijn pijnen die ik had meegenomen vanuit mijn jeugd, weet je wel. Dat gaf dat zelfmoordgedachtepunt, die gaf mij die inzichten. Dus toen kwam dat boek eigenlijk op mijn pad en het bevestigde alles wat ik op dat moment dacht en zag. En zo ben ik meer gaan kijken, oké, wat kan ik nog meer doen? En zo zijn retretes zijn er op mijn pad gekomen. Er is breathwork op mijn pad gekomen. Er zijn plantmedicijnen op mijn pad gekomen. Dus ik ben me breder gaan oriënteren naar, wat houdt het hele eigenlijk in? Weet je wel, hoe heel ik ook echt? Want het is ook niet alleen het bewust worden vanuit je verstand. Tenminste, daar ben ik dan ook wel achteraf achtergekomen. Weet je wel, we kunnen heel veel analyseren. We kunnen heel veel bedenken. We kunnen heel veel zien.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk weggevlucht voor ons gevoel.
Ja.
Dus hoe heel je echt? Hoe ga je die verbetering echt aan? Is toch om het te gaan doorvoelen.
Juist.
Weet je wel? In plaats van. En dat heeft het spirituele mij echt wel gebracht.
Mooi, man. Ja. Nou ja, maar ook wat ik je ook hoor zeggen is ook afstand nemen van je gedachten. Dus eigenlijk naar je gedachten kijken van. Hè, want wat er natuurlijk heel erg gebeurt, en dat ken ik zelf natuurlijk ook goed, is dat die mind die gaat gewoon een beetje aan de haal. En er worden allemaal de dingen boven gegooid. Van vroeger, van nu. Ik bedoel, ik ben 13,5 jaar in herstel. Maar ik herken dat ook nog wel steeds minder. Maar dan komen er weer dingen, weet je, dan voel ik me schuldig of slecht, of iemand zegt iets en dan voel ik weer van, ja, Siel, je bent een lul, je kan er niet uit. Het gebeurt allemaal hier, hè?
Ja.
Ja, nou ja, het is niet onbekend voor mensen, denk ik. Maar gewoon om daar ook naar te kijken, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in dat hoofd om stil te staan. Mm. Ja, wel mooi dat je dat gedaan hebt. En doe je dan ook iets van meditaties of dingen? Of wat is, zeg maar, ik vind het altijd wel interessant te weten, wat is nou jouw ja, programma waardoor je ook in herstel blijft.
Ja, ja, meditatie was voor mij al heel snel irritatie.
Oh, dus dat liedje Vriend Ferry is... Nee. Okay.
Dus nee, dat heb ik wel in de kliniek gedaan. Ik heb het wel een paar keer nog geprobeerd. Ja, als ik op een retraite ben, kom ik er niet onderuit. Dan moet het. Nee. Maar dat vind ik dan ook wel fijn. Alleen ik
het is niet
ik
kom, jouw ding.
Nee. Ja. En ik heb een... maar mijn pad eigenlijk om, zeg maar... ja, herstellend te blijven of ontwikkelend, yeah, is eigenlijk mijn podcast geworden.
Okay.
Dus daarom zit ik ook weer hier. Vind ik fijn. Nou, gesprekken. Straks ga ik naar huis en dan gaat het gesprek nog 300 keer door me heen. En dan neem ik, weet je wel, dan ben ik weer aan het spiegelen en analyseren. Dus dat is wel echt mijn pad geworden, zeg maar.
Ja, ja. Dus praten erover met mensen.
Ja. Ja, en het is heel gek. Ik zeg het wel vaker, want als we terugkijken naar mijn jeugd, waar ik zo isolerend was en ik durfde niks te zeggen, was heel onzeker. En nu, ja, dan als ik terugkijk naar hoeveel ik heb geluld het laatste jaar, denk ik wel. Dat was ik niet, maar misschien was ik het ook wel, maar was het weggedrukt.
Nou ja, je ziet wel de transformatie, hè, die je doormaakt. Dat is wel mooi, hè? Dat is echt wel mooi als ik jou alleen al zie, hè, gewoon, en ook hoor waar je dan vandaan komt. En ik denk... ik weet niet hoe ver we dat zelf kunnen zien. Dan denk ik, jezus man, je hebt een waanzinnige verandering doorgemaakt.
Ja, thanks.
Ja, nee, dat is toch echt bijzonder. Dus je zit niet gezellig met Ferry samen te mediteren. Want dat is wel een mediteerkanon.
Ja, hij is echt van de meditatie, inderdaad. Ik zit niet met hem te mediteren, maar ik heb wel echt... ik vind het ongelooflijk bijzonder, dat verhaal tussen hem en mij natuurlijk. Omdat ik hem... ja, ik leerde hem kennen toen was nog veel kleiner. Was 6 of 8, dat hij voor het eerst bij mijn ouders in de keuken kwam. En mijn vader die werkte in een jeugdgevangenis.
Ja.
En daar had hij vastgezeten, Ferry. Dus ik heb ook zijn eerste shop open zien gaan. Ja. En eigenlijk wel... soort van zij en zij een beetje geleefd uit de Hells Angels als klanten. En weet je, was echt één drama was het daar al. En zo keek ik ook altijd naar, dacht ik, oh, kijk hem gaan en die mafkees. Maar goed, ik was net zo maf natuurlijk. En dan ook uiteindelijk ook dat hij gewoon is gaan herstellen. Dat is gewoon ongelooflijk mooi verhaal. En hoe wijs die ook in het leven nu staat. Ja. Is echt een guru is hij geworden.
Daarom doe ik dit. Dat gewoon, dat het mogelijk is. Hè. Soms zeggen mensen kunnen niet veranderen of zo. Nou, ik zie alleen maar tegendeel, dat mensen absoluut kunnen veranderen. Zeker. En voor degene trouwens die dat niet gezien of gehoord hebben, Ferry King, een tattoo shop in Amsterdam, eigenlijk een van de eerste, die heeft ook in deze podcast een verhaal verteld, al 2 keer echt over herstel en zijn eigen verhaal. En nou ja, is dus een vriend van jou toen en nog steeds.
Ja.
Maar hoe die man heeft ook zo een verhaal dat je echt denkt van, oké, dit gaat echt wel helemaal linksaf de verkeerde kant op. Maar dan nu hier, hè, dat gewoon kan, zo is wel ongelooflijk mooi.
Ja, het is heel bizar. En eerlijk, ik had nooit bij hem verwacht dat hij dat ook zou gaan doen. Want ik zat al eerder in herstel. En dan kwam ik wel eens nog af en toe een tabata heeft mijn onderbenen heeft hij getatoeëerd. En dan kwam ik een tattoo zetten en dan was hij er nog niet natuurlijk.
Ja.
En dan praat ik er een beetje. Maar hij was wel altijd soort van, hij wilde wel wat meer ervan weten. Altijd nieuwsgierig, weet je wel. Mm. En dat heeft toch elke keer iets in gang gezet. En als je hem dan, en als je hem dan nu ziet, denk ik, wow. Af en toe denk ik, zo, jij kan echt een stuk lullen, jongen. Dat is niet normaal.
Ja, dat hebben we gemerkt. De 2 podcasts vol met hem. Ja, nee, het is een topgozer. Ja. Heel knap wat hij gedaan heeft.
Ja.
Hey, en nog even een onderwerp wat ik zelf altijd heel moeilijk vond. Maar ik ben benieuwd hoe het bij jou was. Relatie. Ik weet wel dat, ik ken geen gezonde relatie van huis uit. Ik ken geen gezonde relatie met mezelf. Maar ook met een vrouw was vroeger... ik had gewoon, heel plat gezegd, seks met een meisje of met een vrouw.
Mm.
Maar daarmee zijn, mee verbinden, dat wist ik helemaal niet. Dus ik haakte al heel snel altijd weer af. Mm. Hoe heb jij dat geleerd? Want je hebt nou volgens mij een hartstikke fijne relatie met een mooie partner.
Ja.
Maar hoe ben je daar dan in terecht gekomen? Hoe zag dat er vroeger uit?
Ja, moet ik zeggen dat ik nog steeds wel, maar dat kunnen we straks wel, nog steeds wel af en toe struggelend vind hoor. Een goede relatie, zeg maar.
Dat is een van de moeilijkste dingen die er is.
Juist. Ja. Want als ik terugkijk naar mijn verleden, waren het oppervlakkige relaties.
Ja.
Er zat helemaal geen diepgang in. Er zaten geen gesprekken. Het was eigenlijk elkaar maar continu verwijten en vingertje wijzen op elkaars gedrag. Ja, dat is lekker. Weet je, dus het was niks.
Eigenlijk wat je ook kent van thuis natuurlijk.
En eigenlijk maar eerlijk, laten we heel eerlijk zijn, dat 90% van de relaties best wel vlak zijn.
Ja.
Dus ook om je heen hoor je alleen maar van, oké, wat heb je gisteravond gekeken? Ja, Netflix en dit en dat en je staat. Ja. heb je het over met mensen, hè? Ja. Over oppervlakkige...
Ja, is waar.
Dus daar, zo zag de relaties zagen er ook uit. Ja, af en toe seks, dat was dan...
Wat
belangrijk was om te verbinden en vervolgens beetje ruzie maken. En het is echt helemaal niks eigenlijk.
Mensen leven heel erg naast elkaar, langs elkaar heen, moet ik zeggen. Dat valt me ook wel op. Zeker niet, je hebt ook mensen waar je echt ziet, daar is die verbinding, is die nog. Mm. En ik durf echt te zeggen, weet ik wel zeker dat ik dat ook heb met mijn vrouw. Ja, wij hebben natuurlijk ook onze dingen, maar die verbinding is er wel. Maar omdat... aan te gaan is ook heel spannend, hè, om dat te leren.
Ja, tuurlijk, want ik was natuurlijk gewend om afstand te houden. Weet je, mijn ouders, kijk, het is heel eigenlijk super simpel. Je ouders, die zijn er en die gaan jou leren wat liefde is.
Ja.
Dus ja, ik kom hier al heel onschuldig en leeg, weet je wel. En ik heb een harde schijf. En mijn harde schijf, die gaat opnemen wat liefde is. Want dat is wat we zijn. We zijn gewoon een bron van liefde. En onze ouders, die gaan met de belevingen leren wat het inhoudt. En ja, dus als je dat kent, dan is dat voor jou liefde. Dus maar de dynamiek waar ik in zat, dacht ik zo, nou, ben echt gek op deze vrouw. Dat is gewoon eigenlijk het logische effect van wat er met je gebeurt. En als je dan uiteindelijk, hè, voor mij in ieder geval, gaat ontwikkelen en dat stemmetje gaat horen in jou, waar je eigenlijk behoefte in hebt, weet je. Dus je wil gezien worden, je wil geliefd zijn, je wil gehoord worden, je wil daar is communicatie voor nodig, daar is kwetsbaarheid voor nodig en daar is een ander type vrouw voor nodig. Maar daar zijn ook een hele hoop ballen voor nodig. Want dan kom je ineens in een stuk, ja, dat veiligheid, zeg maar, in een verbinding. Ja, dat is heel griezelig als jouw harde schijf heeft opgenomen dat onveiligheid de bron van liefde is. Dus veiligheid wordt dan ineens heel erg eng, ook weer.
Je vertelt het super mooi, man. Echt, zoals het ook echt is, denk ik. Maar ja, dus dat heb je moeten leren door de jaren heen. En natuurlijk, naarmate jij bent gaan herstellen, trek je ook iemand anders aan. Hè? Een hele andere energie.
Ja, ik heb wel heel veel moeten leren. Hè. Mijn relaties waren eigenlijk allemaal... spiegelden ze op mijn stukken, op mijn pijnen. En vooral dat ik moest gaan voelen. Mijn voorgaande was echt nog een dreun op mij, omdat ik echt... gehoor moest gaan geven aan mijn gevoel. En als je dat doet, ja, dan ga je vanuit dat stukje gevoel, ga je een verbinding aan, zeg maar. En dan nog, hè, en nogmaals, er gingen bij mij gingen er ook stukken nog steeds aan in deze verbinding. Ja, want mijn bindingsangst kwam naar boven. En die toxiciteit die ik kende, die kwam ook gewoon naar boven. Want ja, ik voelde voor mij... Ik ging in angst zitten, in de veiligheid. Ja. Dus ja, dan gaan al die mechanismes die gaan weer spelen. Dus het is niet, haal het middel weg en je gedrag is weg. Nee, je haalt het middel weg en je wordt bewust van je gedrag. Dat is het eigenlijk.
Ja, mooi, dat zeg je mooi. Ja, zo is het ook. In een relatie, ik vind het een van de moeilijkste dingen. Ik heb echt de allerliefste vrouw die ik zou kunnen wensen. En een fantastische vrouw. Met heel veel geduld heeft ze ook wel nodig bij mij. Ja. Maar weet je wel, maar... Ja, die ook wat erin zit van je jeugd en alle jaren die er nog overheen gaan, dat haal je niet even zo uit. En zeker op moeilijke dagen komt dat gewoon weer boven met momenten. Dus mooi. Vertel nog even, vind ik wel leuk om, je had het net over je podcast, vertellen over, want jullie podcast samen?
Ja, nu het laatste jaar natuurlijk zijn we dichter bij elkaar gegroeid. En het laatste paar maanden doen we het ook samen. Hè. Het is ooit begonnen toen... eerst deed ik wat content delen. En het ging heel erg over de spiegels uit het narcisme. Zo best wel een groot, behoorlijk bereik.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, maar weet je, ik blijf heel erg ergens in hangen. Ja. Weet je, ik wil meer. En zo ben ik gaan podcasten. Dus op heb ik gesprekken met coaches en ervaringsdeskundigen, psychologen. En daar hebben we het over trauma, over gedrag, over emoties. Ja. Ik vind het altijd heel erg interessant om te kijken. Oké, waar kom jij vandaan? Waar komt jouw visie vandaan? En dat sluit natuurlijk aan op hoe ik de dingen beleef en zie.
Ja.
En zo wil ik mensen... En ik leer er zelf van, natuurlijk.
Tuurlijk.
Weet je wel? Iedereen is weer een bepaalde spiegel die me iets weer komt zeggen over mezelf. En ik inspireer tegelijk anderen. Ja. En dat was voor mij een win-win situatie.
Ja, mooi. Hoe heet je podcast ook alweer?
Rebuild.
Rebuild. Oké, ja. Mensen, dit is wel reclame. Dus als je van Quincy wil kijken en horen. En Bobby, je vrouw of vriendin?
Ja, vriendin.
Vriendin,
ja,
oké. Okay. Ja. Nou, die zit er ook vaak bij of altijd?
Ja, nou ja, we gaan nu meer doen.
Steeds meer zit erbij.
Ja, steeds meer. Ik heb nu ook mijn ruimte aangepast. Dus 4 microfoons, ja, meer stoelen. Mooi. Dus we gaan nou...
Leuk.
Met 4 mensen.
Mooi. Nou, dus als je Quincy nog van hem meer wil horen, ga daar zoek dat ook op YouTube, toch? Ja, en Spotify. Ja, zeker. Ja, daar kennen we elkaar. Ja. Mooi, man. Je hebt echt, ik vind wel echt, ik ken die natuurlijk alleen maar gewoon eigenlijk via en niet echt, maar je kan echt goed vertellen ook.
Nou,
ja, maar zit echt wel bewust zijn. Ik vind het wel echt mooi. Dus ik wil je bedanken, jongen. Voor
ook bedankt. Ik vind het echt super tof dat ik hier zit. En mijn vader vindt het helemaal kick.
Ja?
Die zegt, wat? Echt waar? Echt waar bij die man? Ja. Dus die zit hier echt op te wachten.
Ja, weet je, fantastisch. We zijn gewoon allemaal mensen. En ik doe het voor hetzelfde, weet je. Ik doe het ook om het bewustzijn, bewustwording. Zeker ook verslaving te vergroten. Maar alles wat ermee te maken heeft. Trauma, emoties, herstel... Even verschillende visies. Dus daar doen we het voor. Omdat het wel keihard nodig is. Want het wordt er nog niet beter op.
Ja.
Er is echt wel een tendens ook gaande van mensen die veel meer bewustzijn hebben. En veel meer gaan nadenken en voelen. Maar er is ook een hele grote partij die zich nog steeds waanzinnig aan het verdoven is. En alleen maar jongeren meer.
Zeker. Zeker. En het is ook een hele moeilijke tijd is het nu, weet je, met social media's en waar nog meer vluchten in zitten. En nou kun je je lichaam verbouwen voor een paar honderd euro. Ja. En weet je wel, dus aan de ene kant wordt het steeds moeilijker. Hè? Ja. Aan de andere kant zien we ook wel weer dat er steeds meer bewustzijn is. Dus het is inderdaad wat je zegt, een beetje blijkt soms bijna een strijd wat gaande is. Dus oké, wat gaan we doen?
Nou ja, dus ik zeg het gewoon tussen het licht en het donker, de duisternis en de liefde, daar gaat het natuurlijk om. Dus, ja. Dus nou, waar kies jij voor het licht of voor de liefde of voor de duisternis? Dat is belangrijk. En Quincy, ik wil je bedanken, jongen. En heel veel succes met wat jij doet, wat jullie samen doen. En lieve mensen, dank je wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je meeneemt van deze man ook de transformatie van zijn leven, waar die ook vandaan komt, trauma, pijn en verdriet. Maar je kan altijd uit dingen komen. Ik weet het zelf ook. Dus neem het mee en doe er wat mee. En ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering. En abonneer je natuurlijk op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En deel het met mensen die dit nodig kunnen hebben. Dank je wel en tot de volgende keer. Dank je wel, man.
Thanks.
Dank je.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.